Bij psalm 126, 127 en 128 waren wij, want die drie psalmen vormen min of meer één eenheid, op de wijze die ik u al een paar keer heb voorgehouden. Want we hebben hier van doen met de psalmen op de graden, Liederen Hamalots. Dat zijn dus 5 x 3 psalmen met dezelfde opbouw. 3 psalmen, de eerste van de groep van 3 spreekt over verdrukking en benauwdheid. En nog zo'n paar synoniemen daarvoor. En de tweede spreekt dan over dat verlossing tot stand zou komen. Of het is een gebed om verlossing. En de derde uit de reeks spreekt dan over de resultaten daarvan. En is speciaal dan met betrekking tot Sion. En dus in verband met Jeruzalem en het koninkrijk enzovoorts. Daar hadden we het vorige keer dus ook over, want zo eindigde psalm 128. Een reeks van 3. Die zegt, wat de mens nodig heeft, is niet dat hij zich een kapitaal opbouwt. Hij zou gewoon kinderen moeten krijgen en dat moet dan het probleem eventueel oplossen. Dat is wat er staat. En toen, ja, dat is oud, dat is klassiek, dat is, of het verouderd is, weet ik niet. Maar ik kan beter zeggen, dat is altijd zo geweest. En of zoiets moeilijk is. Nou nee, er staat dat de Heer dat zou doen. Dat is wat er staat. Dus ja, ik denk, ja, als u wilt, mag u daarop schieten. Want zo heet dat tegenwoordig. Kun je het in de groep gooien en over discussiëren. Maar zo staat het wel. Maar ik heb er een bijzonder op gewezen dat deze dingen toch heus in de eerste plaats van toepassing zijn op het Davidische huis. Dat wil zeggen, op dat koningshuis dat de Heer zou bevestigen en zou continueren door de eeuwen heen. En wat daarvoor nodig is, is in ieder geval nageslacht. Daar hebben we het hierna weer over. Want we krijgen nog 2 keer 3 van die psalmen. Dus ik laat dat gewoon los, want we lopen er vanzelf weer tegenaan. En komen we bij de ene laatste groep van 3, dat is psalm 129. En die begint dus met de verdrukking en de benauwdheid, zoals we het geformuleerd hebben. En dat staat er ook min of meer boven. Al verbaas ik me altijd over dat woord gemeente. Maar toe maar. In mijn Bijbel staat er namelijk boven de gemeente Gods vervolgd, maar niet uitgeroeid. Nou ja, het volk van God is er al vervolgd, maar niet uitgeroeid. Eigenlijk is het eenvoudige gedachte dat er altijd verdrukking en benauwdheid is voor degenen die als gelovigen leven in een wereld die geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. Niettemin is er altijd een gelovig overblijfsel. En dat is feitelijk de strekking van de psalm. Tamelijk laconiek overigens. Maar er staat, ze hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af. Zeggen nu Israël. Want ja, het is een lied. En dan wordt het herhaald. Ze hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Evenwel hebben zij mij niet overmocht. En voor zover hier iemand aan het woord is, is het dus Israël, want dat staat er gewoon. Israël namelijk in de hoogste betekenis van de term. En dat wil dus zeggen Israël in de hoedanigheid van koninklijk priesterlijk volk. Als dienaren Gods. Dienaren des Heren. En de belangrijkste dienaar in die reeks is uiteraard de knecht des Heren. Die ons voorgesteld wordt als de leidende. In met name Jesaja, dat is algemeen bekend. Omdat het een soort theologisch eigen leven is gaan leiden, dat hele begrip. Dus je kan het ook rustig aanhalen, dat is wat het is. Uiteindelijk gaat het over de Heer Jezus. Maar het is wel degelijk van toepassing op Israël als zodanig, dat van de jeugd af benauwd is geworden, vervolgd is geworden, met de uitroeiing is bedreigd. Ik vind het altijd wel aardig hoe het laconiek staat. Ik bedoel, wel even zo lang daarna, dat moet toch kunnen. Dan staat er dat Israël uittrok uit Egypte. Dan hadden ze net alles achter de rug. En dan waren ze door de Schelfzee heen. En wat het maar was. En toen kwam Amalek. Staat er dan laconiek in de Statenvertaling. En toen kwam Amalek. Eigenlijk alsof het vanzelfsprekend was. En ook een beetje als introductie van hoe het verder zou gaan met Israël. En toen kwam Amalek, en toen kwamen de Filistijnen, en toen kwamen de Amalekieten, en Ammonieten, en Edomieten. En wie het allemaal maar waren. En soms was het hun eigen schuld, maar ze werden bedreigd, in elk geval. Het is altijd zo gebleven. En dat is wat hier staat. Van mijn jeugd af, evenwel hebben zij mij niet overmocht. Ploegers hebben mijn rug geploegd. Ja, dit is dichterlijke taal. Voor degene die vinden dat je altijd de Bijbel letterlijk moet nemen, alles wat er staat, is het dan toch een probleem. Daar wordt over gediscussieerd, hè, of je alles letterlijk moet nemen. Er is geen enkele taal waarin je alles letterlijk moet nemen. En als je het letterlijk moet nemen, is het geen mooie taal. Dan is het technisch, als de taal zelf wat voorstelt, dan moet je het lang niet altijd letterlijk nemen. Je moet het leren verstaan. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Het heet ploegen zoals men grof de aarde bewerkt enzovoort. Maar het is natuurlijk een hyperbool aangaande de zweepslagen, stokslagen en wat het maar was. De meppen die uitgedeeld worden. Maar goed, ja. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren, want dat doe je met een ploeg, hè, voren trekken. Ze hebben hun voren lang getogen. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Dan moet je je voorstellen dat die ploeg staat voor de touwen waarmee iemand geslagen wordt. Zweepslagen, wat het maar was. Maar de Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Dat wil zeggen, hier staat het in de verleden tijd alsof het al gebeurd is. Dat vinden de vertalers het meest voor de hand liggende altijd. Zo van, moet toch een aanleiding zijn om dit lied te schrijven? Ik vind het niet. Het is het woord van God en God spreekt typisch, kenmerkend over de toekomst. Dat staat in de Bijbel. Dat God spreekt, maar God spreekt over de toekomst. Daarin is hij uniek. Dat kan niemand. Mensen doen dat wel eens, maar tenminste, dat denken ze. Maar toekomst hebben we niet, kennen we niet, weten we niks van, moet je niet over praten, weet je niet. Moet je ook maar zo houden, dat is beter voor vandaag. Dat je het niet weet. Behalve dan dat je natuurlijk wel in het voren je belasting moet betalen en in het voren je taken moet stellen voor je bedrijf en al dat. Sorry. Ja, ik zie u denken allemaal, dus ja. Maar de levenskunst bestaat daaruit. Ik zeg het van enige afstand, hoor. Want zo kunstzinnig ben ik nog ook weer niet. Maar de levenskunst bestaat toch heus daaruit om rust te vinden met het leven van vandaag. Want vandaag leven wij. Daar kun je ook over filosoferen, maar dat heeft geen zin. Vandaag is vandaag. En de Bijbel zegt, het is heden. En heden, zo gij zijn stem hoort. En het kan zolang het heden genaamd wordt. Het is nu heden, dus het moet heden. Hebben u dat nog? Wilt heden nu treden voor God de Heer? Kent u dat lied ook? Zijn hier al de broek. Moet enigszins. Heden, oh waarom niet vandaag? Enzovoorts. Ja. Maar God spreekt over de toekomst. En het lijkt mij dus dat dit ook over de toekomst gaat. De Heere die rechtvaardig is, zal de touwen der goddelozen afhouden. Of je kunt hem ook op de wijze vertalen als vers 5. Laat de Heere die rechtvaardig is, de touwen der goddelozen afhouden. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen die Sion haten. Dat is de wens, dat is het gebed van dit lied voor de toekomst. Hoe dan ook. Dat wil zeggen, dat is in vers 5, dat is in vers, ja, de rest van de psalm, vers 5 tot en met 8. En ik zou niet weten waarom vers 4 ook niet die strekking zou hebben. Namelijk dat de Heere die rechtvaardig is, inderdaad een eind zal maken aan deze toestand. Maar fundamenteel is dat tot heden niet gebeurd. Zijn volk wordt nog altijd vervolgd. De discussie moet daarna gaan over de dag. Maar wie is zijn volk? Nou ja, het antwoord kan zijn Israël, want dat is de naam voor zijn volk. Men wil namelijk dat woord van God niet, de waarheid niet. En men wil niet dat mensen achter het woord van God aanlopen, zich daardoor laten onderwijzen. Want ja, dan loop je wat de wereld betreft uit de pas. En dat is irritant voor de machthebbers. En in laatste instantie is dat de duivel zelf. Dus, toe maar. En vandaar dit gebed. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden. Ik leg altijd uit dat beschaamd worden of schamen de betekenis heeft van achterwaarts gaan, achterwaarts gedreven worden. Dan trekt men zich terug, dat is schaamte. Zo, dan zakt men door de grond of zo. Of althans, dat wil men dan en bij die gelegenheid lukt het dan weer net niet. Maar ja, zoiets. En daarom vind je die woorden bij elkaar. Niet omdat het twee verschillende dingen zijn, maar het is één ding. Laat hen beschaamd worden, laat hen achterwaarts gedreven worden. En eigenlijk is het gewoon, laat hen verdwijnen. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen die Sion haten. Waarbij uiteraard Sion hier in hoge mate synoniem is met Israël. Maar ik heb u al gezegd, al deze 15 psalmen gaan uiteindelijk en in essentie en deze als eerste van die groep meteen al over Sion, over Jeruzalem. En in de brede, de grote betekenis wordt dat gewoon het koninkrijk van Christus, dan wel het koninkrijk van de zoon van David. Want Jeruzalem is de stad des groten konings. En als het een beetje mee zit, wordt Jeruzalem in de Bijbel genoemd. En maar daarmee wordt dan bedoeld dat koninkrijk. En dat is zo tot op de laatste drie bladzijden van de Bijbel aan toe. Ik heb het over dat visioen van het nieuwe Jeruzalem. Dat is gewoon een visioen over het nederdalen van het koninkrijk uit de hemel naar de aarde. En het heet, het koninkrijk heet dus eventueel Jeruzalem. Het heet ook Sion. En de stad zelf fungeert als een Sion. Dat wil zeggen als een monument, als een opgericht teken. Want dat is wat Sion immers is. Maar de bedoeling is van het gebed dat de vijanden van Sion en daarmee van Jeruzalem, dan wel van Israël, zouden verdwijnen. Laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort eer men het uittrekt. Soms denk ik nou, als dat zou kunnen. Want u weet, de gras groeit soms ergens waar je het niet hebben wil, groeit er spontaan, het zaad komt daar terecht. En met name tussen de stenen van de oprijlaan of van de stoep voor uw deur, weet ik het. En dan moet je om de zoveel tijd moet je stiekem met verboden middelen moet je zien van het onkruid tussen je stenen af te komen, toch of niet? Of ja, bij ons in Almere doen ze dat van de gemeentewegen met van die draaiende metalen borstels. Ik weet niet hoe u dat doet, ook met een staalborstel tussen de stenen, ja, nee, raggen en zo. Het is niet erg efficiënt. Het is niet erg efficiënt, maar ja, wij hadden er vroeger middelen voor. Maar dat mag niet meer. Nou ja. Maar het idee dat het vanzelf verdwijnt, nou, bij ons niet. Nee. Maar in die landen, dat leggen ze ons dan uit. Dat is altijd leuk van de inleiding tot de Bijbel, of hoe die boeken maar heten, weet je wel. Daar staat het dan in, hè, over dat die daken zijn dan plat. En soms liggen de tegels op, want dat komt in de Bijbel voor. En dan tussen die tegels op het dak, waar dan toch wat aarde terechtkomt en zo, daar wil dan wel eens gras opgroeien. Althans opkomen. Maar ja, de zon staat daar ook op. En je wil niet weten hoe heet zo'n dak wordt. Zo'n plat dak. Die kan er een ei op bakken. Maar goed. Zoiets. En dus dat verdort vanzelf. Dat is de gedachte die je vindt. Gras op de daken. En gras. Maar dat wordt hier niet uitgewerkt. Dat begrip gras. Maar het begrip gras in de Bijbel staat voor, ja, voor de mens bij gelegenheid, dat weet iedereen schijnbaar. Dat de mens als gras is. Toch is dat niet correct. Niet de mens is als gras, maar zijn voortbrengselen zijn als gras. Zijn ideeën zijn als gras. Al die waanideeën die ze dagelijks bespreken op de televisie, op alle zenders, in de praatprogramma's. Hadden we Willem Duis nog maar en die goudvis. Maar dat was tenminste nog leuk, want tegenwoordig praten ze allemaal van die onzin. Die doen, hè? Vroeger waren die mensen die kwamen ook gestoord. Maar dat kon je dan zien, dat wist iedereen. En dat is het verschil met tegenwoordig. En toch maar weer. Maar al die ideeën, al die menselijke filosofie, dat is een heel groot woord wat ik nou ineens weer gebruik. Maar ik bedoel het wel, dat is allemaal gras. En van wie het komt, of dat nou van die Hawking komt, of van... Hè? Ja. Stephen Hawking. Ik heb er nooit enig respect voor gehad, voor die... Sorry. Maar, nee, echt niet. Maar goed, ik zal me daarvoor niet meer bezighouden, want het is gras, dat gaat toch weer voorbij. Dat zijn ideeën, theorieën die niemand kan volgen en daarom hij ook niet, denk ik. Maar daarom wordt er gedacht dat die man verbazend intelligent is, maar waar hij het over heeft, kan niemand je uitleggen. Ze hebben het van de week nog geprobeerd op televisie om dat uit te leggen, maar dat leek helemaal nergens op. Dus vooruit maar weer. Ik ga het ook niet proberen, maar waar het om gaat is gewoon al die ideeën van mensen, wat het maar is, of het nou wetenschappelijk is, of wat het maar is, of sociaal, of economisch. Dat gaat allemaal voorbij, dat zijn ideeën die worden uitgewerkt en daarna gaat het vanzelf failliet, wordt achterhaald. En wat is er van het communisme terechtgekomen eigenlijk? Ja, het heeft wat lang geduurd, het is heel vervelend. Er gaan een paar generaties overheen die je daarmee in de vernieling helpt en daar is het ook voor. Sprak hij enthousiast, maar het is heel triest, maar het houdt de mensen bezig en wat levert het op? Niks dan ellende. Dus, en dat is gras. Want het gras in de Bijbel staat tegenover het woord van God. Dat is niet de mens tegenover het woord van God, maar het is woord van mensen tegenover het woord van God. Gras is wat de mens die uit de aarde aard is voortbrengt. Hebben we dat? En dat verdort, dat wordt achterhaald. Wat hij vandaag beweert is morgen verouderd enzovoorts. Nou ja, overmorgen dan. Maar toen maar. Dan blijft toch niet staan. Maar het woord van God, ja, dat hebben we nog steeds. Dat is een wonder. Gewoon naar menselijke maatstaven, dat wij dit boek hebben. Op zich, dat is een wonder. En dat het niet volkomen uit de tijd is. Dus ook men beweert wel dat het achterhaald is of wat dan ook. Maar dat is onzin. Dat zou men wel willen, men kan het niet uitstaan. Dat Gods woord stand houdt gewoon, hè. Dat blijft. En dat is waar het hier over gaat. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, al die Sionaten. Laat hen worden als gras op de daken. Het welk verdort, eer men het uittrekt. Dat wil zeggen, dat levert niks op, maar je hoeft er ook verder niks aan te doen. Je kunt het niet oogsten, het levert niks op. Maar je hoeft het ook niet te verwijderen, want het verdwijnt vanzelf. Waarmee de maaier zijn hand niet vult, nog de garvenbinder zijn arm, dat is twee keer hetzelfde, want het gaat over oogst. De een van gras, hooi, en de ander eventueel van graan, maar dat verschil is er eigenlijk helemaal niet. Het levert niks op, het gaat vanzelf voorbij. En die voorbij gaan, niet zeggen, de zegen des Heren zij bij u, wij zegenen uw lieden in de naam des Heren. Laat hen, enzovoort. Kortom, de zegen des Heren zij bij u. Dat is waar het om gaat. En al dat andere, ja, dat gaat vanzelf voorbij. Maar dat is de mens en daar maken wij ons druk over. En daar worden wij mee bezig gehouden, enzovoort. Maar het heeft geen enkele zin. Men is afhankelijk van de Heer. En zeker waar het Israël betreft. Want Israël is dat volk des Heren waaraan de Heer zelf ook enige garanties gegeven heeft. En dat is de strekking van de psalm. Hetgeen dan ook in psalm 130 uitgewerkt wordt. Namelijk, uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Want ja, dat Israël, dat in de breedte, ja, dat is een volk waardoor de ellende gegaan is. En dat geldt in het bijzonder voor degene die inderdaad onder de naam Israël gaat in Jesaja. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus. Want die wordt daar zelfs met de naam Israël aangeduid. Omdat hij aan het hoofd wordt geacht te staan van dat volk, uiteraard. En in alle gevallen geldt dit dan. Uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Het is uiteindelijk uit de dood, maar dat is de terminologie die kent u uit nogal wat psalmen hiervoor. Uit diepten van ellende enzovoorts. Maar ja, uit de ruisende kuil en het modderig slijk en uit Sheol en waaruit het maar was. Uit het dodenrijk. Uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Heren, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heren, de ongerechtigheden gadeslaat, Heren, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ja, maar of gewoon en, ik weet het ook nooit. Je kunt het lezen hoe je het wil, maar de strekking blijft toch altijd gelijk. Dat wil zeggen, als de Heer ongerechtigheden zou toerekenen, zo gij, Heren, de ongerechtigheden gadeslaat, aanmerkt, in het oog neemt, gewoon ziet en dus rekent, is de vraag wie zal bestaan. Dat kan niemand. Daar kan niemand doorstaan, zal ik maar zeggen. Dan is elk mens een zondaar en des doods schuldig. En daarom, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Hoewel dat ook had kunnen zijn, en daarom wordt gij gevreesd. In de zin van gediend, omdat men van hem vergeving ontvangt. Het gaat om een oorzakelijk verband tussen die twee opmerkingen. Bij u is vergeving enerzijds en gij wordt gevreesd anderzijds. En wat het oorzakelijke verband is, ja, hoe je het maar formuleren wil. Bij de Heer is vergeving, daarom vrezen we hem. Maar ook andersom is dat zo. Omdat we hem vrezen, ontvangen wij van hem vergeving. Het is maar hoe je hem lezen wil. Maar het gaat erom dat die twee dingen bij elkaar horen. En dan vers 5, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Dat staat er dus drie keer. Namelijk twee keer heet het verwachten en de derde keer heet het hopen. En het is een verwachten of hopen op of van de Heere, heet het in eerste instantie, en in tweede instantie zijn woord. Als je dat dan netjes bij elkaar optelt, krijg je dus, wij verwachten het van de Heere en van zijn woord. Dat wil zeggen, wij vertrouwen, wij hopen op zijn woord. Zijn belofte namelijk. En dan komt hij nog een keer, vers 6. Mijn ziel wacht. Hebben de vertalers ingevuld. Want ja, dat woord wordt nu in vers 6 weggelaten. Eenvoudig omdat het overbodig geacht wordt. Dat is een normale constructie trouwens, hoor. En toen hebben de vertalers gedacht om het er toch maar weer in te zetten dan. Nou, ook goed. Dus mijn ziel wacht op de Heer meer dan de wachters wachten op de morgen. En dat staat er dan, de wachters op de morgen. Mijn ziel op de Heer meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Dat is taalkundig, grammaticaal, allemaal niet zo correct. Maar waar gedichten dan wel liederen betreft, is dat ook niet de eerste eis, overigens. Daar bestaat verschil van mening over, ik weet het. Maar je kent toch het beginsel van de dichterlijke vrijheden? Dat betekent dat het grammaticaal niet correct hoeft te zijn. Als je het maar goed uitdrukt. En als het maar niet voor al te veel misverstand aanleiding geeft. En dus krijg je hier, mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters wachten op de morgen. Maar dat begrip op de morgen, dat wordt herhaald. Maar je zou het ook naast elkaar moeten leggen, want het wachten op de Heer is het wachten op de morgen. Het is namelijk het wachten op de komst van de Heer. Dat is, ik probeer de tekst van het lied in mijn herinnering te krijgen, maar maar de morgen breekt aan. Hoe is dat lied? Kennen jullie niet? Oh. Crosskwartet, Jokoekoek, wat het man was. Schaduwen vlieden en de morgen breekt aan. Zoiets is het, ik weet niet precies. Maar dat hele idee van de morgen breekt aan, dat slaat altijd op het nieuwe verbond in het algemeen en de wederkomst van Christus in het bijzonder. U weet wel, de wereld is in duisternis, maar over u zal de Heere opgaan. En maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt eerlijk. En de Heere gaat over u op, et cetera, et cetera. En men wacht dus op de Heer, op zijn woord, op zijn beloften, op zijn komst en daarmee het aanbreken van de morgen. Dat is dus uiteindelijk de wederkomst van Christus. Ik hoop dat dat duidelijk is en dat daar dan toch het meeste gewicht op ligt. Als dat goed geformuleerd is tenminste. Want het gaat over Israël, het gaat over Sion. En het gaat over een eind aan de macht der duisternis in de wereld als zodanig. En de volgende zin bevestigt dat ook. Die zegt Israël hopen, aanvoegende wijs, is de wens. Kennen we ook niet meer, komt in het gewone dagelijkse Nederlands ook al niet meer voor. Maar het is prachtig. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is, nou ja, hiervoor stond vergeving in vers 4. En hier in vers 7 heet het, Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En het is nog steeds datzelfde Israël als uit Psalm 129, vers 1. Want bij de Heer is goede tierenheid en bij hem is verlossing, zodat je krijgt vergeving, uit vers 4, goede tierenheid, vers 7, en verlossing, met als strekking, en hij, of namelijk hij, zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dat definitief gebeurt in de wederkomst van Christus, mogen duidelijk zijn. Dat is in de openbaring van het Koninkrijk van Christus en dus ter gelegenheid van het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Daar komt het op neer. En daarmee zijn we volledig thuis in deze psalmen. Daarna staat er boven psalm 131 berusting. Ik vind het altijd wel spannend wat ze boven zo'n psalm zetten hoor, eigenlijk. Maar ja, dat is wel waar het psalm over gaat. En deze is uitdrukkelijk toegeschreven aan David. Dat is eigenlijk een drie zo, hè? Dat weet u. Hè? De eerste twee groepen van drie was David, de derde was Salomo. En dit is de ene laatste, David. En de volgende is ook, de volgende drie, dat is ook van David. Dat is psalm 133 die daarmee begint. Dus inderdaad, David en daarmee de klemtoon op het Davidische huis en op de Heer Jezus Christus dus. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Je leert nog eens een paar mooie Nederlandse uitdrukkingen, toch? Ook heb ik niet gewandeld in hetgeen mij te groot en te wonderlijk is. Die vind ik ook wel aardig, hoor. Waarom denk ik nou weer een hok in? Ja, omdat ik niet elke dag een pechtold wil denken. Daarom is dat. Maar goed. O Heere, mijn hart is niet verheven. Mijn ogen zijn niet. Ik ben niet hoogmoedig, staat er. Ook heb ik niet gewandeld in die dingen die voor mij te groot en te wonderlijk zijn. Dit is leuk, dat werkwoord zijn ontbreekt. En de vertalers hebben niet eens de moeite genomen om het in te vullen. En daarmee demonstreren ze ons dat het hele woord zijn ook eigenlijk volstrekt overbodig is. Dan krijg je wel oneenigheid met Shakespeare natuurlijk. Om eens een andere Engelsman te noemen. Ja. Te zijn of niet te zijn. Maar het maakt niks uit. Als je iets noemt, dan is het. Dan bestaat het. Dan, ja. En daarom is het niet, dat roep ik ook altijd. Dat werkwoord kun je missen. En soms moet je het ook gewoon weer uit je tekst weghalen. En soms moet je hem invullen om te begrijpen wat er staat. Maar vooruit. Ik heb niet gewandeld in de dingen die voor mij te groot en te wonderlijk zijn. Dat is wat de mens geneigd is te doen. Ik hoorde vandaag nog zeggen, hoe heet die Nederlandse ruimtevader ook nog maar weer? Die we nog over hebben, bedoel ik. Oh ja. Wel de twee, hè? Dus overleden.
De overleden.
Oh, dat was Okkels, ja. En dit is Kuipers? Oh. Nou ja, ik hoorde hem vandaag nog zeggen, toen ik de eerste keer de aarde zag vanuit de ruimte, hoe belangrijk dat was. En, houd toch op. Er komen meteen die hoogmoedige gedachten weer. Wij zijn ver boven de aarde verheven enzovoort. En dan komt er een of andere prinses weer langs. Sorry dat ik dat zo oneerbiedig zeg. Want ja, we zijn ze eer verschuldigd, maar dan heeft er weer een het over de planeet. En die heeft bomen nodig. Want je moet toch iemand hebben om mee te praten, denk ik altijd. Toch, sorry. Ja, ik ben geneigd te zeggen, dan zie je wat er van je terechtkomt als je op dat niveau denkt. Dat je dat allemaal moet controleren en dat het allemaal maakbaar moet wezen. En dat wij mensen, iemand had het ook over onze planeet. Dat zei hij geloof ik, Kuipers ook, ja. Toen ik onze planeet zag, vanuit onze planeet. Poeh, onze planeet. De planeet heeft ons hoor. Wij zitten er dan vast. We zijn naar de aarde, aarzen, we keren tot de aarde. Weet je, als het niet anders wordt, een natuurlijke mens. Wij zijn niet de bezitters van een ding. Maar dan heeft de mens tot God gemaakt, alsof wij erover gaan. Alsof we hem zelf gemaakt hebben. Daar hebben we Hawking weer bij nodig om uit te leggen hoe het dan gekomen is. Die legt ons dan uit wat er was voordat er niks was en dat ontplofte. Serieus? Dat heb ik van de week voorbij zien komen. Wat was er voor de Big Bang? Nou, dan vertelt die man dan iets over. Wat hij niet kan, want ik kon helemaal niet praten, maar toch doet hij dat dan schijnbaar. En ik vind dat zo verschrikkelijk karikaturaal en zo volstrekt idioot. Mij bedoel je niet. Ik bedoel, niks. En wat was er voordat er niks was? En toen was er uiteindelijk niks en toen ontplofte dat. Dat ontgaat mij volkomen, die volgorde kan ik ook niet bij. Dan moet er eerst iets geweest zijn dat dat ontploft. Oké, daar kan ik nog inkomen. Dat er dan eerst niks is en dat het. En het heet dan nog een Big Bang ook. Dat was helemaal niks, maar dat gaf toch een grote knal. Nou ja, en dan legt zo'n man dat uit en dan zit iedereen. God, dat is een intelligente man, die kan dat uitleggen. Jee.
Wie heeft al een groot geloof
gehad? Ja.
Zeg het ook altijd.
Precies, ja. Precies. Ja, als ze mijn vader, ik zeg het wel bijgestaan, dat ze mijn vader vroegen waarom gelooft hij in die restitutie. Hij zei, nou ja, in die schepping, of de evolutieleer. Hij zei, ja, zo'n groot geloof heb ik niet. En dat is, ik denk, het enige goede antwoord ook. Zo'n groot geloof, er is geen alternatief. God heeft deze wereld gemaakt, zoals in de Bijbel staat. En een alternatief, ja, dat is zo ongeloofwaardig. Toch? Nou ja. Ik weet, het is voor ons misschien toch wat makkelijk praten. Misschien, ik weet dat ook nooit. Ik weet niet. Ik kan daar ook nooit wat mee. En ik vind het ook niet de moeite waard zelfs om erover te discussiëren of zo. Maar wel om er fatsoenlijk afstand van te nemen. En daar wil ik wel even zeggen hoe dat zit. En verder moet je maar zien wat je ermee doet. Maar wat een onzin. En dat is wat de psalmist hier zegt, dat is wat Israël geacht wordt te zeggen, dat is wat de Heer Jezus geacht wordt te zeggen, die ken u toch, hè? Dat is die in de tijd geboren werd in Bethlehem enzovoorts, die op aarde leefde, die mens, Jezus Christus, die inmiddels dan weliswaar uit de mensen genomen is en gesteld bij God in de zaken die voor de mensen te doen zijn. Let op dat ik nauwkeurig citeer en dat dit niet mijn woorden zijn. Hè? Dat ik me daar ook niet aan branden kan. Dit staat gewoon zo letterlijk zo in de Bijbel. Nou ja, die was nederig. En dat zei de Heer, leert van mij dat ik nederig ben. En dienstbaar, enzovoorts. Ja, en daar staat hier ook, dat is wat de mens nodig heeft. Hij zou zich laten onderwijzen door wat God openbaart, in plaats van God aan de kant te schuiven en daarna de leemtes zelf op te vullen. Het manco, het vacuüm, enzovoorts. Dat is een theorie te ontwikkelen. Die dingen zijn te groot, zijn ons, mij, te groot en te wonderlijk. En daarna staat er, zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Wat daar feitelijk staat, is. Ik moet het anders formuleren. Wat daar feitelijk beschreven wordt, is de rust van een kind. Een baby die geacht wordt gespeend te zijn, dat wil zeggen, die hoeft niet meer aan de borst. Dat kan zijn. Nu niet meer, op dat moment niet meer. Ik kan zeggen helemaal nooit meer, kan het ook zijn. Maar dat heeft rust. En dat wordt geacht op moeders schoot te zitten, althans bij zijn moeder. Maar zonder die drive om gevoed te worden, om zo te zeggen. Het is gewoon de rust, de tevredenheid en dat is het dan. Dat zijn de dingen die een mens, als je opgroeit, vanzelf kwijtraakt. Deze rust. Daar moet altijd wat. Nou, niet iedereen, maar daar word je ook al niet vrolijk van dan, maar toe maar. Maar dit is de beschrijving nou eenmaal die ons gegeven wordt zo. gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Dat wil zeggen, dat heet, er staat boven, berusting. Rust zou ik mooier gevonden hebben, hoor. Want in het woord berusting schuilt toch iets als protest. Zo van, het is niet eerlijk, maar laat me zitten. We laten het maar zo. Maar ja, dat kan ik niet goed uitleggen, maar dat is de gevoelswaarde van de berusting. Je berust in iets wat je eigenlijk niet in berusten zou kunnen. Maar, en daarom ben ik niet zo blij met het woord. Rust was beter geweest. Dat is het. Vergenoegzaamheid heet het in het Nieuwe Testament via het Grieks. Wij leren vergenoegd te zijn. We hebben genoeg aan de wereld waarin wij leven en wat de Heer ons daarover en daarin openbaart. Zo is het dan. En waar komen wij vandaan? Waar komt die wereld vandaan? Dat is makkelijk genoeg, die heeft God geschapen. En wat gaat hij ermee doen? Hij doet hem weg. En dan zeggen we, het zal mijn tijd wel uitduren. Nou, prenoel het luge, enzovoorts. Maar is er nog wat aan te doen? Nee, hij doet hem weg. Maar er is verlossing voor, als hij dat wil. En dat is het dan. En wat je daarvoor doet, is komen tot de Heer. Je aan hem toevertrouwen, op hem hopen, hem verwachten. Maar dat stond in Psalm 130. En dat is de samenhang van deze psalmen natuurlijk. En meer specifiek geldt dat ook voor dat Davidische huis. Ik blijf daarop hameren. Maar ja, we hadden het daarover. En wij, al in Psalm 122 in elk geval, met Jeruzalem en de stoelen des gerichts van het huis van David enzovoort. Maar het komt hierna, in de laatste drie psalmen uit deze reeks van 15, komt dat dus weer voorbij. Want Psalm 132 begint weer van voren af aan, dat wil zeggen, begint weer met verdrukking en benauwdheid enzovoorts. Maar dan heel speciaal over het Davidische huis. Hoe dat ook zij, Psalm 131 eindigt met Israël hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. En dat is de herhaling van 130 vers 7. Israël hopen op de Heere, want bij hem is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Maar 131, en dat is dan de laatste uit die reeks van 3, eindigt met Israël hopen op de Heere van nu aan tot in der eeuwigheid. Want Israël hoopte bij gelegenheid op de Heere, maar dat duurde nooit zo lang in de geschiedenis van het volk. Want dan viel het weer af enzovoort. En dan ging het weer andere goden dienen of wat het maar was. We lezen het boek der Richteren. Dat kun je goed zien als een samenvatting van hoe dat met Israël gegaan is in de loop der eeuwen. Eigenlijk gaat een tijdje goed en dan weer niet en dan weer, nou ja, enzovoort. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus wordt dit definitief. Israël hopen op de Heere van nu aan. En dan blijft het ook zo. Want dat is in de openbaring van dat koninkrijk van Christus. En daarover gaat ook de laatste reeks van drie dus. Psalm 132 tot en met 134. De laatste drie Hamaloots. En het begint met, o Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, verdrukking en benauwdheid, heb ik het geformuleerd, hè? Bij elke eerste van drie. Gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, want een bed heet een koets, staat ook nog steeds in Van Dalens groot woordenboek trouwens. Ja, de koets. Of er nou wielen onder zitten of niet, heeft er weinig mee van doen. zou ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering. Hij zegt dus, wat hij zei is, ik zal niet in de tent mijn huizes ingaan, ik zal niet op de koets van mijn bed klimmen, kortom, ik heb geen rust, ik rust niet totdat, vers 5, ik rust niet totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, dat ik een plaats zal gevonden hebben, namelijk woningen, voor de machtige Jacobs, de machtige van Jacob. Voor de Heere dus. En waar hij het over heeft, zal er wel bij staan. Ja, er staat keurig een verwijzing bij naar 1 Kronieken 15. Die mag. Dat had ook 2 Samuel kunnen zijn. Maar het staat 1 Kronieken 15. Daaruit wordt het min of meer letterlijk geciteerd. Want daar staat in 1 Kronieken 15 vers 1. En David maakte zich huizen in zijn stad. En hij bereidde der ark gods een plaats. En spande een tent voor haar. Want in de voorgaande hoofdstukken is sprake van dat David aan de macht komt. Definitief. Over alle stammen van Israël. Het eerste wat hij dan doet, dat is in hoofdstuk 11. Het eerste wat hij dan doet, is dat hij Jeruzalem, dat wil zeggen Jebus, verovert. De stad van de Jebusieten. Dat waren Canaanieten dus, hè, die nooit verdreven zijn geworden, niet onder Jozua en daarna ook niet. Waarschijnlijk. Want dat wordt gesuggereerd namelijk dat het niet gebeurd is omdat men er tegenop zag. En tamelijk letterlijk, want Jeruzalem ligt nogal letterlijk nogal hoog. Dus dat is lastig om zo'n stad te veroveren. En het is dus inderdaad nooit gebeurd. Maar toen David aan de macht kwam, veroverde hij Jebus. En noemde de stad vervolgens Jeruzalem. Vervolgens kreeg hij daar zijn paleis. Nou ja, hij bouwde zijn paleis of hij liet het bouwen. Eigenlijk kreeg hij zijn paleis cadeau van de buurman uit Tyrus van Hiram namelijk. Die bouwde voor hem zijn paleis. Kortom, het werd Davids residentie in Jeruzalem. En vervolgens brengt hij de Ark des Verbonds. Was de bedoeling, brengt hij de Ark des Verbonds naar Jeruzalem. Dat gaat met wat perikelen gepaard. Maar hoofdstuk 15 van 1 Kronieken gaat daar dus over. Hè. Dat wil zeggen, David neemt de stad in bezit, vestigt zichzelf daar, maar vestigt ook, was de bedoeling, de naam des Heren daar. Het vervolg daarop is natuurlijk dat hij de tempel wilde bouwen. Maar dat gebeurt nog even niet. Maar de ark naar Jeruzalem, u weet, die ark heeft wat omzwervingen achter de rug in de dagen van de richteren. Verdween zelfs naar de Filistijnen, ging die ook, hè, die ark. En toen ging Dagon naar de Filistijnen, dat was ook leuk. En toen kwam de ark weer terug. Dagon, die viel van zijn voetstuk. Dat kan niet eens, want die heeft geen voeten. Maar Dagon heeft, dat is een vis. Maar hij schijnt wel handen gehad te hebben. Dus ja. Maar die was hij daarna ook kwijt. Dat was erg onhand. Want die lagen op de drempel, toch? Of niet? Zoiets. Nou goed, allemaal vanwege de ark. Maar die kwam toen weer terug op een wagen enzovoort. Allemaal gedoe. Maar bij David zijn we zover dat David zegt, ja, de ark, dat is het heiligdom. Dat is de Heer zelf eigenlijk, want die woont tussen de cherubim officieel. Het is symboliek, maar officieel tussen de cherubim op het verzoendeksel, op de Ark des Verbonds. Dus die tabernakel was al lang verdwenen, verteerd, weet ik het, weg. Maar de Ark des Verbonds was er nog en hij bracht hem naar Jeruzalem. En daarvan staat dan, David maakte zich huizen in zijn stad, 15 vers 1 van 1 Kronieken, en hij bereidde der Ark Gods een plaats en spande een tent voor haar. Een plek. En het vervolg daarop is dan dat hij een huis wil bouwen voor die ark. Dat wil zeggen het huis voor de Heer. En dat is 1 Kronieken 17. Ik ben het niet gewend in deze hoofdstukken op te zoeken. Ik doe dat meestal in 2 Samuel. Maar hier staat het dus ook. Het is dezelfde geschiedenis, bijna ook woordelijk hetzelfde. Maar dat is waar het over gaat en dat is waar de psalm bij aansluit. Dat is eigenlijk voor het eerst dat een van die psalmen, een van die 15 psalmen, Liederen Hamahalot, aansluit bij een specifieke gebeurtenis en wel degelijk bij David. Gedenk aan David, dat wil niet zeggen dat David die psalm geschreven heeft. Want het kan ook Hizkia geweest zijn. Dat lijkt mij persoonlijk het meest waarschijnlijke. Maar ja, David was zijn voorvader en de grondlegger menselijkerwijs van het Davidische huis waarvan Hizkia de vertegenwoordiger was immers. En dus het gebed is, o Heere, gedenk aan David en al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, enzovoort. Want het idee van David was dat er eerst een huis voor de Heer moest komen. Een plaats, een tent, een tempel, of wat het maar was. Totdat ik voor de Heer een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Want daar gaat het om, dat is wat Jeruzalem zou zijn, de stad van de grote koning. Dat is dan uiteraard David, maar vervolgens de zoon van David, zijnde de Heer Jezus Christus. Maar die is ook de Heer. En dus in een en diezelfde stad krijg je dan het huis van David en het huis des Heren. Uitgedrukt in een paleis van cederhout en de tempel. De tempel trouwens die ook in hoge mate niet gegeven werd, maar wel gebouwd werd door Hiram. Nou ja, het was Salomo die het deed, maar daar was Hiram, nog steeds Hiram, misschien zijn zoon, dat maakt niet uit, maar zij heette Hiram, die koning van Tyrus, die was erin betrokken, want die leverde in hoge mate de bouwmaterialen. Weer. Net als voor het paleis van David. Het kwam dus toch allemaal uit Libanon. Nou ja. Toe. Gedenk aan David, die voor de Heer een huis zou bouwen. Ziet, vers 6, wij hebben van haar gehoord in Ephrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Het gaat om een gebed om de bouw van de tempel. Zie? Maar het is gekoppeld aan het huis van David, met die velden van Ephrata enzovoorts. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. De ark uw sterkte. Sta op, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uws gezalfde niet af om Davids uw knechts wil. Het is een gebed om herstel, dan wel behoud. Eigenlijk behoud, als ik het onbevooroordeeld probeer te lezen. Om het behoud van de Davidische troon. Want de Davidische troon zou moeten blijven, omdat de Heer gezegd heeft dat die troon zou blijven. Dat is de essentie van de belofte die God aan David gedaan heeft. En Hizkia, die in zijn dagen bedreigd werd door de Assyriërs en door zijn ziekte enzovoort, en doordat hij geen kinderen had op dat moment, voor zover wij weten, en voor zover ik heb kunnen aangaan, was dat zo? Daar werd dus dat huis van David, die koninklijke familie, met uitsterven bedreigd. En toen kreeg hij, u weet al, via de teken, de zonnewijzer en wat het maar was. Maar mijn zin is inderdaad deze psalmen aan te danken hebben. deze liederen op de graden, krijgen wij dus van doen met de dreiging van het uitsterven van het Davidische huis en dus een gebed om het in stand te houden, want de Heer heeft het beloofd. En dat gebeurt ook. En uiteindelijk natuurlijk, wij zijn messiaans ingesteld, dus wij roepen al gauw, dat gaat over Christus. Het is een gebed om de komst van Christus en vandaar zeggen we, het gaat om een gebed om herstel van de troon van David. Ja, maar ik denk dat het correct is dat Hiskia deze psalm geschreven heeft vanuit zijn achtergrond en een beroep doet daadwerkelijk op de beloften die de Heer aan David gedaan heeft. Letterlijk. En dat is mede interessant, omdat wij daardoor ook te zien krijgen, te lezen krijgen, wat Hiskia onder die beloften Gods verstond. Want wij vinden hier het gebed om dat de Heer zelf zal ingrijpen, om het een en ander te herstellen, inclusief een tempeldienst, overigens, inclusief die priesters, en in verband met de ark enzovoorts. En dan weer het aangezicht, vers 10, weer het aangezicht van uw gezal, van uw Messias. Maar ja, David was de gezalfde des Heren, via Samuel helemaal letterlijk, want dat was degene die David moest salven tot koning. En hier heeft men het meteen met de hoofdletter geschreven, uw gezalfden, zo van, dit gaat over Christus. En dat zal ik niet ontkennen, maar het meest voor de hand liggend is natuurlijk, dat gaat over Hiskia, de man van de psalmen. Maar uiteindelijk wordt het Davidische huis bevestigd voor eeuwig en voor altijd via de persoon van de Heer Jezus. Inderdaad, de gezalfde des Heeren, de Messias. Weer het aangezicht uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De psalmist dus doet een beroep op de beloften die aan David gedaan zijn. En voor ik het vergeet, want dat mag helemaal niet vergeten, de psalm kan natuurlijk ook gewoon uitgesproken worden door de Heer Jezus zelf. Neem mij niet weg in het midden mijner jaren, enzovoorts, want dat staat ook allemaal in de Bijbel. Een gebed om verlossing, maar daarmee is het ook een gebed om het behoud, de continuering van de troon, van de troonsrechten die de Heer Jezus nou eenmaal had. Nou goed. En waar wordt dan een beroep op gedaan? Hoezo om Davids uw knechts wil? Nou, dat is vers 11 en daar komt hij. Vers 11. De Heer heeft David de waarheid gezworen. De Heer heeft aan David de waarheid gezworen onder ede. Het is wat Petrus aanhaalt. En wat hierdoor, als u mij vraagt, Hiskia wordt aangehaald. Maar het komt uit 2 Samuel 7 en waar we net waren, 1 Kronieken 17. De Heer heeft aan David gezworen dat hij iemand uit zijn zaad voor altijd op zijn troon zou zetten. De troon van David zou bevestigen. En hier staat, de Heer heeft David de waarheid gezworen waarvan hij niet wijken zal? Zeggende, of gewoon dubbele punt, van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Let op dat er niet staat, van de vrucht uw buiks, van die van David, zal ik 1 op uw troon zetten. Er staat ook niet 2 trouwens. Ook daarbij komt, nou, omdat die beloften aan David, traditioneel en volgens de Bijbel, letterlijk, omdat het letterlijk in de Bijbel staat, dat die belofte aan David in elk geval van toepassing is op Salomo, want dat staat er gewoon, Salomo één keer aan de macht komt, wordt dat, en hij gaat een tempel bouwen, wordt dat gekoppeld aan die beloften omtrent de zoon van David, waarvan gezegd werd door de Heer, die zal mijn naam een huis bouwen. kan niet missen. En er wordt menigmaal op teruggegrepen, hoor. Je leest eroverheen, maar dat is zo. Is van toepassing op Salomo. Maar aan de andere kant, het is van toepassing op de Heer Jezus Christus. Want dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Hier bijvoorbeeld. Maar iets nog meer zwart op wit in, staat er wel bij toch. Lucas 1 vers 69. Reken ik ook goed, maar Handelingen 2 kan ook natuurlijk. Waar Petrus het zegt. Ik kan niet missen. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En David, al zo hij een profeet was, en wist dat God hem onder ede gezworen had dat iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten, heeft deze Psalm 16 geschreven over Christus. Staat er. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel enzovoort. Je kan het niet missen, die belofte aan David, zwart en wit in de Bijbel, wordt toegepast op Salomo, zowel als op Christus. En daarom zei ik 2, maar dat staat er ook niet. Er staat: van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten. En het wordt toegelicht in vers 12. Indien uw zonen, mijn verbond zullen houden. 1, 2, echt niet. Het gaat om de continuering van het Davidische huis door de generaties heen. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. En niet stuk voor stuk tot in eeuwigheid. Want dat is niet gebeurd en u begrijpt dat dat ook niet de bedoeling was. Maar de bedoeling is wel dat die troon van David zou bevestigd worden in eeuwigheid. Niet alleen het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Ik ken alleen de bereinde versie. Maar het verbond met David ook. Van generatie op generatie. En dat is waar Hiskia een beroep op doet. En hij was niet de eerste die dat deed, hoor, overigens. Was eerder ook al gebeurd. Rehabiam deed het al. Na de splitsing van het Rijk, enzovoort. Dan zeg ik, ben de enige rechtmatige koning, want ik ben van David. En de Heer had het aan David beloofd. Dus die Jerobiam, dat kan niet kloppen. Hij zat er enigszins naast, maar je moet natuurlijk ook van goede wil zijn. Hè? Wat er staat is simpelweg dit, dat God een belofte gedaan heeft aan David met betrekking tot zijn huis. Een koninklijk huis, dat heet een dynastie, met betrekking tot generatie op generatie. Er zou een continue reeks zijn van zonen van David. Mocht nu de conclusie zijn dat die zonen van David dus vogelvrij zijn, ze kunnen doen wat ze willen, want God heeft nou eenmaal beloofd. En dus dan moet ik u zeggen, nee, de formulering is zo, dat weliswaar die troon van David door de generaties van David heen zou worden bevestigd, maar mocht er een bij zijn die na de normen van de Heer niet deugt, dan behoudt de Heer zich het recht voor om die persoon in kwestie te disqualificeren. Ik probeer het netjes te zeggen. Te disqualificeren zodanig dat een ander lid van de familie de troon zou overnemen. En dat is in de praktijk ook gebeurd. Niet al te vaak. Wij zijn wat strenger misschien dan de Heer, maar de Heer is langmoedig. En soms laat hij het ook maar zo van, toe maar. Maar om mijn knecht Davids wil, enzovoorts. Sterker nog, de scheuring van het Rijk, zo noemen wij dat, hè. De scheuring van het Rijk was in eerste instantie, zoals het beschreven wordt, niet als scheuring bedoeld. De bedoeling was dat Rehabiam niet op de troon zou komen. Dat was die wettische man die het volk onderdrukte. En dat is nu ook weer niet de taak van de koning. Zeker niet van een koning over Israël. En de Heer zei, ik zal het koninkrijk van zijn hand scheuren en ik zal het u geven, zei de Heer tot Jerobeam. En die stamde niet uit David, zelfs niet uit Juda. Niettemin wel uit de eerstgeborene van Israël, dat was Efraïm. Matuma. Maar de Heer zei, ik ga het u geven, maar sorry, ik heb een belofte gedaan aan David. En om mijn knecht Davids wil, moet ik toch iets aan Rehabeam laten. Want ik heb aan David beloofd de continuering van zijn geslacht, van zijn huis. En dus hield Rehabeam zijn eigen stam, Juda, waar hij dan toch sowieso stamoudster van was, als je dat zo kunt zeggen. Opperhoofd vind ik altijd veel leuker. Maar dan denk je weer dat je veer in zijn haar stak of zo. Maar hij was hoofd van zijn stam. En hij kreeg bovendien nog één stam mee. Nou ja, die stam die continu met uitsterving bedreigd was, dat was Benjamin. Dat was het dan. En sindsdien spreken wij over de scheuring van het Rijk. Maar eigenlijk, het had helemaal naar Jerobeam zullen gaan. Maar hij zei, dat kan ik niet doen, want ik heb een belofte gedaan aan David. En op die belofte kon dus elke koning vervolgens uit het huis van David een beroep doen. We zeggen, de Heer heeft het beloofd. Maar als hij zich zou misdragen, dat staat in de condities, maar die lees ik met u straks. Als hij zich zou misdragen, dan behoudt de Heer zich het recht voor om hem van die troon te jagen. Met als gevolg dat iemand anders die troon zou overnemen. Maar wel uit het huis van David. Hebben jullie dat nog? Goed. Nou, dat is wat hier aangehaald wordt, want dat is nou eenmaal een van de doorgaande beloften in de Bijbel. Met betrekking tot een Haars koninkrijk. Ja. Deze woorden uit Psalm 132, vers 11 en 12, zijn rechtstreeks ontleend aan wat ik dan maar systematisch noem het Davidisch verbond. En zoals ik zei, ik lees hem altijd uit 2 Samuel 7. Dat komt omdat als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan wordt er altijd verwezen naar 2 Samuel 7. Maar het had ook 1 Kronieken 17 kunnen zijn, want er staan dezelfde dingen. Dat is als David het voorstel doet, of althans het in zijn hoofd haalt, om voor de Heer een huis te bouwen. Dan krijgt David bezoek van de profeet Nathan, want als het over het Davidisch koningshuis gaat, dan verschijnt altijd die profeet Nathan. Bij andere gelegenheden verschijnt iemand anders. Maar Nathan is speciaal van het koninklijk huis. En die krijgt de opdracht om tot David te zeggen, 2 Samuel 7 vers 5. Zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent, in een tabernakel. Enzovoort. De Heer zegt, ik heb er nooit om gevraagd. Maar niettemin, het idee wordt wel geaccepteerd. Maar de Heer laat tot David zeggen in vers 8. Zo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij voorganger, dat is een van de termen ter aanduiding van het koningschap, dat gij voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. En ik, en dan komt hij, en ik zal met u zijn, overal waar gij gaan zult. Ik geloof dat ik u dat wel eens verteld heb, toch, hè? Dat vers in de toekomende tijd zou moeten staan. Zie andere Nederlandse vertalingen. En de King James en wie het maar was. En de NBG, de Leidse vertaling, die van Obbing, die van Canisius. Die van Luther. En tot mijn verbijstering ook de Afrikaanse Bijbel. Zuid-Afrikaanse. Afrikaans, jazeker. Namelijk, ik zal met u zijn overal waar u gaan zult. En ik zal uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. Dat moet namelijk nog gebeuren hierna. Het gebeurt ook. En ik zal u een naam maken als een naam der groten die op de aarde zijn. En ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. Dit is de moeilijkste. Ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En hem planten dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer... Hier staat het inmiddels wel, toekomende tijd. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Namelijk van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Punt. Zo loopt die zin. Voor duidelijkheid, achter vers 10 een komma. En aan het begin van vers 11 in de zin van namelijk. Daar klopt de hele zin ook nog. Alleen daarmee wordt dus gezegd dat Israël in de toekomst naar een andere locatie zou verhuizen. Ik zeg het dan maar heel eenvoudig. Maar ja, waarom zou ik het niet zeggen? Het is toch gebeurd? Toch? Ze zijn toch ergens anders naartoe gegaan? Hoe dan ook. En in het bijzonder gaat het dan uiteraard over West-Europa. Mocht u nou vragen, want dat zou kunnen. Mocht u nou vragen, maar wat heeft dit nou met het thema van doen? David zegt, ik zal de Heer, ik wil de huis bouwen voor de Heer. En de Heer zegt, nou, dat, ja, daarover valt hij me een beetje mee, want daar heb ik nooit om gevraagd. En dan krijgt David door dat hij zegt, ik heb u van achter de schapen genomen en gij zou het voorganger zijn over Israël en ik zal met u zijn, ik zal die vijanden voor u uitroeien. Maar wat heeft dat met het huis te maken? Komt ie. Wat heeft het ermee te maken? Komt nu. Namelijk, vanaf halverwege mezelf. Doch u heb ik rust gegeven, dan wel u zal ik rust geven, want dat moet nog gebeuren, want hierna komt er nog een verschrikkelijke oorlog. Hier in hoofdstuk 10 en in wat was het, 1 Kronieken 19 wordt het dan. Een verschrikkelijke oorlog, maar die leidt wel tot de uitbreiding van zijn rijk. In de zin van dat het rijk van David en dus van Salomo... viel tot aan de, of was tot aan de grenzen die de Heer oorspronkelijk tot Abraham genoemd had. Van hier tot daar en tot de grote rivier, de Eufraat enzovoort. Dat is een groot rijk en dat moet hier nog gebeuren. Vandaar de toekomende tijd. Ik zal dat doen. Maar dan staat er, ook geeft u de Heer te kennen, halverwege vers 11, dat de Heer u een huis maken zal. Ah, die woorden hiervoor waren maar inleiding. Nou, dan komt hij. De Heer zal voor u een huis maken. Namelijk, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal uw koninkrijk niet gaan naar weer iemand anders van een andere stam of een andere familie. Zo was het hiervoor wel, want van na Sauls dood uit Benjamin ging het koninkrijk naar David uit Juda. Toch? Het was geen erfelijke zaak, het koningschap. Maar hier staat, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn en uw troon dus vakant is, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan tot koning en voorganger. Uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, voor alle duidelijkheid, niet maar een knecht die tot zoon verheven wordt. Gek, het komt je bekend voor, zulke dingen. Dat was namelijk al bij Abraham. Abraham zei, ja, maar mijn erfenis gaat naar mijn knecht. Naar die Eliezer, naar deze Damaskener. Eliezer, wat zult u mij geven? blijft toch niet in de familie. Maar de Heer zegt, nee, uit uw lijf. En hier staat het ook bij David. U zult nou uit uw lijf. Namelijk, ik zal zijn koninkrijk bevestigen, dat wil zeggen vastmaken. En die zal voor mijn naam een huis bouwen. En dan roepen we meteen, dat is dus Salomo. En dat is correct. Er staan ook tekstverwijzingen onder, dat kan niet missen. En ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Met kleine letters, daar hebben ze voor gekozen. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, met plagende mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Namelijk, maar er staat doch, maar het is de vertaling van wacht, en in het Hebreeuws, maar dat kun je heel goed opvatten als namelijk, dat doen we al zo vaak, dat zou ik nu ook maar doen. Namelijk, uw huis zal bestendig zijn. Mocht er iemand op die troon zich misdragen, dan zal ik er wat aan doen, zegt de Heer, maar niettemin, uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk zal bestendig zijn tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel, uw troon, zal vast zijn tot in eeuwigheid. En wat dat betekent, is dat daarmee officieel dat huis van David van Gods wegen wordt ingesteld. En dat weten we zeker, omdat dat bijvoorbeeld in Psalm 132, waar we vandaan komen, bevestigd wordt. Maar we waren ook al in Psalm 89, om maar eens wat te noemen. Het komt vaker voor. En bovendien, het is David zelf die zegt dat hij deze dingen zo opvat. Want de rest van het hoofdstuk wordt in beslag genomen door zijn gebed. Als resultaat hiervan. Toen ging de koning David in. Nou weet u waar hij inging? Dat was in die tent waar we het net over hadden. Die woonplaats voor de Heer in Jeruzalem. Waar de ark in eerste instantie gezet werd. Toen ging de koning David in en dus bleef voor het aangezicht des Heren. Dat is dus voor de ark des verbonds. Al of niet met een voorhangsel ervoor. En hij zei, wie ben ik, heren, heren? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Let op dat begrip huis, hè. Dat gaat maar niet over David en Salomo en de Heer Jezus. Het gaat over een huis, de generaties over. Dat staat er ook, want er staat, daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren. Want dit was niks bijzonders, dit was een man die... Oké, wordt door de Heer aangesteld, maar er worden wel vaker mensen door de Heer aangesteld. Maar, zegt David, maar gij hebt ook over het huis uws knechts gesproken tot van verre heen. Staat er. Maar even kijken of ik het hier bij de hand heb. Ik meen van wel. Namelijk, die uitdrukking van verre heen wil zeggen tot in de verre toekomst. Ja, dat heb ik hier gevonden. For a great while to come. Maar het is één woord in het Hebreeuws. En dat duidt op afstand, maar ook op tijd. Afstand in tijd, tot verre heen. Dat kan zijn veel kilometers, maar dat kan ook zijn veel tijd. En dat laatste moet het hier natuurlijk zijn. En zo wordt het dus inderdaad opgevat. Nee, wat ik echt zoek kan ik niet vinden, want ik dacht dat ik wat vertalingen bij de hand had van de uitdrukking. Maar goed, dat doet er nou ook niet zoveel toe. Maar het is inderdaad tot in de verre toekomst. En dit naar de stad, naar de wet der mensen. Dat wil zeggen, zo verstaan wij mensen. Dat dit is wat gebeurt al hier op aarde. Dat is uw werk en hier op aarde zal dit zal zijn voortgang vinden, de eeuwen door. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere, om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, is niemand gelijk gij en er is geen God dan alleen gij. Naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk? Gelijk Israël. Want het is natuurlijk één ding dat de Heer tegen David zegt: ik zal uw huis bevestigen tot in eeuwigheid. Inclusief de komst van de Messias en al wat er maar aan vast zit. Maar als het een troon is over Israël, en dat is het, wordt daarmee dus meteen ook gezegd dat niet alleen het huis van David zou blijven, zou gecontinueerd worden, maar ook het bestaan van dat volk, van Israël namelijk. Dat is meteen de consequentie. Wat heb je aan een koningshuis als er geen volk is waar het over regeert? En het gaat over de troon over Israël. En David heeft dat goed begrepen. En gaat dus verder met: wie is gelijk u? Hij begon met: wie ben ik? In vers 18. Met de woorden van koningin Juliana. Die zei bij haar inhuldiging: wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat heeft ze hier vandaan. Dat kan niet missen. Als ze daar zelf opgekomen is, nou, dan was het Wilhelmina, maar dat maakt voor mij niet uit. Ik denk dat het Wilhelmina was namelijk. Maar toen maar. De moeder, die toen afstand deed van de troon. Maar goed. Wie ben ik, zegt David eerst, en daarna zegt hij: en wie is u gelijk? En vervolgens: wie is uw volk Israël? Wie is gelijk uw volk, gelijk Israël? Een uniek, een enig volk, vers 23, uniek. Een enig volk op aarde, het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen. En om zich een naam te zetten. En om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uws volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden, nou, daarvan verlost en die dus verdrijvende. En gij hebt uw volk, Israël, u bevestigt u tot een volk tot in eeuwigheid. Dat is in ieder geval hier gebeurd. Bij deze woorden aan David. Als Davids huis gecontinueerd wordt over Israël, is daarmee meteen het volk Israël gecontinueerd. Is er een belofte van voortzetting van het volk. Gij hebt uw volk Israël, u bevestigt u tot volk tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis, nogmaals, niet over uw knecht en die ene zoon en die verre in de toekomst, die andere twee, over uw huis. Tot in eeuwigheid. Doe als gij gesproken hebt en uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zeggen: de Heer der Heerscharen is God over Israël en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Hebben jullie dat? Dus je hebt twee dingen: de instelling van het huis van David en de continuering van het volk Israël. Het betekent dat er altijd, dat is de gewone platte versie, dat er altijd iemand uit het huis van David, een afstammeling uit zijn zaad namelijk, dat er altijd een afstammeling van David in de praktijk koning zal zijn over Israël. Maar waar is Israël? Okay. We doen net over 200 jaar eerder leven en stellen dezelfde vraag. Waar is Israël? Dat u niet denkt dat je onder de naam Israël moet verstaan die staat, dat land, in Canaan, want ik wil het liever toch niet Palestina noemen, want dat is ten onrechte. Maar wat is Israël? Waar is Israël dan? Want je kunt vragen, waar is die koning uit David dan? Maar je kunt ook vragen, waar is Israël dan? Want in het land is het niet. Toen heeft men besloten, van aangezien Israël er niet is, en wij zo'n koning trouwens ook niet kennen, hebben wij kennelijk deze beloften verkeerd geïnterpreteerd. Kennelijk is het bedoeld alleen maar op Salomo en op Christus. Of kennelijk is het conditioneel in de zin van, maar als jullie niet goed genoeg je best doen, dan kom ik erop terug. Dan gaat het niet door. Dat is de officiële lezing eigenlijk, hoor. Maar goed. En nou je antwoord op de vraag waarom in het verhaal zomaar ineens staat, ik zal voor mijn volk, wat stond er? Ik zal voor, ik heb hem weggeslagen alweer. Ik zal voor mijn volk. Voor Israël een plaats bestellen en hem planten dat hij aan zijn plaats wonen. En nou wordt het ineens zinnig. Wat er staat. En ook die toekomende tijd wordt dan zinnig. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, het wordt dan zinnig dat zo'n vers hier tussen staat. Want waar is dat Israël dan en waar moet je die koning zoeken? Nou ja, je kunt beginnen met de koning en ergens terecht. Die is makkelijk hoor, je begint met de koning gewoon. Dan moet het een heel oud koningshuis zijn. Dan moet er een koning zijn vandaag uit een heel oud koningshuis. Nou, noem maar eens één. Dat weet iedereen, hè, wat het oudste koningshuis is. Dat is algemeen bekend, dat is het Britse. En als die koning, als dat Britse huis koning is over Israël, dan moet je ook nog vaststellen dat de naam Israël in de eerste plaats thuis hoort bij de eerstgeborenen uit Israël. Dat in deze zonen, dat in deze, in hen mijn naam genoemd worden, in deze, in Genesis 48, zei Jacob. Nou, zei Israël. Dat in hen mijn naam genoemd worden. Dus Ephraim en Manasse dus. En Ephraim als eerste. Dus als je dat koningshuis gevonden hebt, dan weet je ook waar Ephraim uithangt. En ik zeg het een beetje plat natuurlijk, maar zo moeilijk is het niet. En of het zo is, ja, daar zijn aanwijzingen genoeg voor dat het zo is. In de Bijbel. Want die eilanden der zee worden wel degelijk genoemd. En zelfs Brittannië wordt genoemd. Britannië wordt uitdrukkelijk genoemd. En wat je ook doet met zijn vest. Het is altijd onzin. Tenzij je ervan maakt dat het de naam is van Brittannië. Het volk der Britten. Britannië. Uit Jesaja 42 en 49. Hetgeen volkomen overeenkomt met de bekende eilanden in het westen enzovoorts. Maar goed, daar hoef ik verder allemaal niet over te spreken. Maar ook buiten de Bijbel zijn die sporen makkelijk terug te vinden. Waarom ook niet? Zo is het gegaan. En dat wordt door de Heer gecontinueerd. Wij zitten alleen met dat hardnekkige idee dat Israël hetzelfde is als de Joden. Soms denk ik, was dat maar zo. Ik bedoel, waren de Joden maar Israël? Maar dat zijn ze niet. Als volk van God. Ze zijn Loami. En als Israël dan toch altijd Gods volk zou zijn, hetgeen onder andere wij hier dus gelezen hebben, nou ja, misschien impliciet, misschien vindt u het niet duidelijk genoeg, maar er is geen andere optie. Ja, dan als het Joodse volk dan niet Israël is, of dat Lo-Ami is, dan moet dat andere deel van Israël, dat andere rijk, dat onder leiding van Ephraim, van Jerobeam weet u wel, dan moet dat dus in onze dagen Ami zijn. En dat staat uitgebreid eigenlijk in Hosea. Je moet alleen af van het idee Israël is Jood en Jood is Israël. En daarna opnieuw je Bijbel lezen. En dan kom je hier vanzelf terug. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar dat is wat hier uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. De continuering van het huis van David. Tot uiteindelijk de kroon gegeven zal worden aan degene die daar recht op heeft. Ik citeer hem. Is dat Ezekiel 21? Dat is een gok hoor, dit. Want daar staat dat dan, hè. Zet die kroon af. Wordt gezegd. Over Zedekia waarschijnlijk, maar dat doet er weinig toe. Zet die kroon af. Maar hij zal, hij zal omgekeerd worden.
21
vers 17. Kijk. Ja. Ezekiel 21. Vers 26. Doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen. Dat wil zeggen, die zal daar niet blijven. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Maar dat slaat op die gelijkenis van die... Van die cederen en van die aarden uit hoofdstuk 17 van Ezekiel. De ene tak van de familie zou vernederd worden, maar de andere van de koninklijke familie van de cederen zou verhoogd worden. Staat daar. En dus doe die kroon af, want die komt terecht bij degene die nederig is. En zo ging de kroon weg van de lijn van Peres en werd overgedragen naar de lijn van Zera, via de dochteren van Zedekia, of minstens één dochter van Zedekia, die wel degelijk van David afstamde en erfdochter was van de troon van David in Jeruzalem, maar ze nam hem mee naar Ierland. Nou, niet letterlijk, denk ik, maar je weet het maar niet. Maar zo is dat gegaan. En dat is de oorsprong van het Britse koningshuis. Zo 500 zoveel voor Christus. Uit de dagen van Jeremia en Ezekiel dus. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Er staat gewoon, ik zal er een draai aan geven. Een turn. Turn. Ja, turnover, zegt de King James Version. En het idee is gewoon dat hij naar Ierland ging, van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Engeland. Maar zo is dat gegaan met het koningshuis. Ja, zij zal niet zijn, dat wil zeggen niet in Jeruzalem, totdat hij komen die recht heeft en dien ik dat geven zal. En dat slaat uiteraard op de komst van de Heer Jezus Christus. En zo komt de troon dan in Jeruzalem terug. Maar onderweg is hij ergens geweest en daar gaat het maar om. God maakt zijn beloften waar. En het heeft vooral zin om het te zeggen als het er niet naar uitziet. En daarom ben ik blij met die vers uit 2 Samuel 7 over. Ik zal mijn volk een plaats bestellen. Want ja, Israël is niet in het beloofde land, op geen enkele manier. Laat staan dat er een koninkrijk is. En toch moeten deze beloften op een of andere wijze vervuld zijn geworden. En dat is de achtergrond. Nou, de achtergrond. Nou, vooruit, dat is de achtergrond van deze psalm. Dat is de strekking van deze psalm. Waarbij een beroep gedaan wordt op David, de beloften aan David. En waarbij vastgesteld wordt dat de Heer die beloften zal waarmaken. En nu komt er een beetje genadig af vanavond, want ik heb hier een, meer dan een A4'tje vol met schriftplaatsen waar het allemaal staat. En het is vast niet volledig, maar waar het herhaald wordt. Met name over het huis van David, over zonen, over generaties enzovoort. Maar ook, omdat het er meestal direct bij staat, ook met betrekking tot de instandhouding van Israël als volk van God. Toch altijd Ami. Hoezeer wij ook, met name in het Nieuwe Testament, dan bepaald worden bij Lo Ami. Niet mijn volk, Maar die zegt, nee, het is altijd mijn volk. En dus, als het ene deel Lo-Ammi is, is het andere Ammi en andersom. En dat is wat onderweg in de geschiedenis gebeurt. Af en toe worden de armen gekruist enzovoort. En zo doet God wat hij beloofd heeft. En dat is de aardigheid, vind ik, van heel de heilsgeschiedenis. Je ziet er niet naar uit. Maar even het idee, God is er niet, God doet niks enzovoort. Maar God zegt, ja, ik ben ergens mee bezig. En om je dat te demonstreren, dit zijn mijn beloften, kijk het maar na. En als je het niet wil, oké, dan niet, maar dan moet je geen grote mond op zetten. En achteraf zal blijken wat hij gedaan heeft. Merkwaardige wijze. Ondanks alle vijandschap enzovoort. Hij doet gewoon wat hij gezegd had te zullen doen. Daarna is het ook niet zo moeilijk om de vraag te beantwoorden, heeft God zijn volk verstoten? Dan begrijp je wat het antwoord is. Ondenkbaar. Dat is eigenlijk de strekking van het antwoord. Vertaald met volstrekt niet, of dat zij verre. Maar het is ondenkbaar. Dat is volstrekt onzinnig. God heeft zijn volk niet verstoten. Maar hoe het dan wel zit, ja, als het je echt interesseert, vind je het wel in de Bijbel. En als het je niet interesseert, dan oké, laat dan maar zitten. Dan hoef je dat ook niet te weten. Maar je zult er ooit wel mee geconfronteerd worden. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Want het is hoog tijd, ja. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat oude woord dat ons spreekt in de eerste plaats over u en over uw werk. Want uw woord behelst die beloften die u gedaan hebt voor wat toen nog toekomst was. En voor een deel is het dat nog. Maar niettemin, wij hebben er deel aan gekregen. Want wij worden als uw kinderen getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Uit de duisternis van de tegenwoordige eeuw. Opdat we nu reeds in uw licht zouden wandelen. En opdat we deelgenoten zouden worden van de heerlijkheid van onze heiland straks in zijn wederkomst. En we danken u daarom dat wij mogen uitzien naar dat koninkrijk. Dat koninkrijk van David, van de zoon van David, van onze Heer Jezus Christus, die wij kennen als zoon van God en zoon des mensen. Wij danken u dat we in hem en door hem leven hebben ontvangen. Dat door hem en in hem onze misdaden zijn weggedaan en wij met u verzoend zijn geworden. En deelgenoten geworden zijn van al die beloften die u gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn vanavond. Om deze oude liederen te openen, te lezen. En in het bijzonder deze profetieën tot ons te laten spreken. Omdat we zouden weten wie u bent en wat u doet ook in onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dat u met ons bent. En dat u hoe dan ook voor ons zorgt, opdat we zouden opwassen tot zonen. Om bekwaam te zijn, om u te dienen. En om die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart in ontvangst te nemen. Daarom, Vader, wij vertrouwen op uw belofte. En vertrouwen dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zult voleindigen. Tot op de dag van Christus en dat alles niet uit onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. Amen.